aanwezige mag het woord geven aan dominee Maas.
Geachte familie en vrienden, wij zijn vanmorgen samengekomen voor de droeve plechtigheid om de laatste eer te bewijzen aan onze overleden broeder Cornelis Braber, die uit dit leven werd weggenomen op de leeftijd van 74 jaar. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wij komen tot u in deze morgen, in ons verdriet, in onze vragen, omdat u een lieve man, vader, grootvader en overgrootvader, broer of op welke wijze wij ook ons met hem verbonden wisten, hebt weggenomen uit dit leven. En nu weet u hoe het in ons hart is, hoe het in het hart is van haar die haar man moet missen, de kinderen die hun vader ten grave moeten dragen, de kleinkinderen die een lieve opa zich ontnomen zagen. Wat zullen wij zeggen, heren? Er zijn omstandigheden in het leven waarin de woorden ons ontbreken. Maar wij mogen weten vanuit uw woord dat u ons hart kent. Dat u zelfs de woordeloze gedachten, zelfs de zuchten die in ons hart leven, dat die u niet ontgaan. En zo komen we tot u. De God die alle dingen weet en ziet, wil u vanmorgen op ons neerzien. Wil u geven dat wanneer wij in alle eenvoud uw woord willen openen, het woord helder en duidelijk gebracht mag worden. Dat het een woord mag zijn dat ons wijst waar nu de enige troost te vinden is in deze verdrietige omstandigheden. Heere, geef dat vanuit uw woord en door de kracht van uw geest, die troost ook bewerkt en toegepast mag worden. Wil dat schenken aan zuster Braber, aan kinderen, aan kleinkinderen en aan verdere familieleden. En wil u geven dat zij ook tezamen en ieder voor zich daar de troost mogen zoeken waar ze alleen te vinden is. Want gij zijt het die alleen troosten kunt meer dan een moeder troost. En die alleen zorgen kunt meer dan een vader zorgt. Gij zijt de God van weduwen. Heere, wil dat ook vandaag en in de komende dagen bijzonder doen blijken. Wil u ook geven dat de woorden van vermaning en van waarschuwing gehoord mogen worden en door u gebruikt mogen worden. Want het overlijden van broeder Braber was zo plotseling. Voor ons allemaal zo ongedacht. Het is zo moeilijk in te denken dat hij niet meer onder ons is. En dat herinnert ons heel krachtig en indringend aan het feit dat het leven maar een damp is en de dood ieder uur wenkt. Heere, wil u geven dat wij, wie we ook zijn hier vanmorgen, door uw woord worden aangesproken en vermaand worden. Om u in dit heden van de genadetijd die we van u ontvangen, te zoeken. U bent het toch die de opstanding en het leven zijt. Die ons zondaar, zoals we zijn, op kunt wekken tot het nieuwe leven. Kunt bekeren, het geloof kunt schenken. O Heere, wil u dat doen? Wil het ook doen in de kring van de naaste familie? En wil u geven dat we zo ondanks alle verdriet en vragen en verscheurdheid van het hart vanmorgen op mogen zien tot u. En dat het leven mag in onze harten, Heere. Wat verwacht ik? Mijn hoop is op u alleen. We vragen dit van u. Niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Maar we smeken het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen uit het woord van de Heere en dat zal zijn uit Johannes 11, de versen 17 tot en met 44. Johannes 11, de versen 17 tot en met 44. Dat is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Johannes 11, en we beginnen bij het 17e vers. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastiglijk opstond en uitging, volgde haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daar opgelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in deze rouwdienst stilstaan bij het woord wat u kunt vinden in het 25e vers van Johannes 11. Johannes 11, vers 25, waar het woord van de Heere en de tekst voor dit ogenblik luidt: Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Zuster Braber, kinderen, kleinkinderen en verdere familie, het is eigenlijk nauwelijks te geloven dat we hier zijn. om onze overleden broeder, uw lieve man, vader en opa, ten grave te dragen. Ondanks zijn 74 jaar leek hij nog zo gezond en zo sterk. De zondag voor zijn overlijden nog in de kerk geweest. Nog enkele dagen weggegaan om van het prachtige weer en dit schitterende seizoen te genieten. En toen woensdag de pijnen ziekenhuis opnamen. En ondanks momenten van opleving werd het toch snel minder. En in de vroege uren van vorige week vrijdag kwam toch zo plotseling zijn einde. Wat zullen we in het licht van al deze dingen zeggen? Er zijn momenten in het leven van ons mensen waarin het ons aan woorden ontbreekt. Zeker wanneer het gaat over de grote vragen van verdriet en van rouw. Ja, dan is het goed dat er mensen zijn die rondom u staan. Zoals er ook mensen waren die rondom Martha en Maria stonden in het ogenblik dat Lazarus, hun lieve broer, was overleden. Meeleven doet goed. En het heeft u, zuster Braber, de kinderen en de kleinkinderen in deze dagen aan meeleven ook niet ontbroken. Maar u weet, beter dan dat ik het weet in dit ogenblik, dat meeleven van mensen de lege plaats die uw overleden man en vader en opa nalaat niet kan vervullen. Alle goede woorden, alle betrokkenheid en alle verdriet van mensen vervult de leegte niet. Dat kan de Heere alleen. En daar worden wij eigenlijk vanmorgen zo indringend op gewezen in deze geschiedenis. En bijzonder ook in het woord van onze tekst. Het woord is gesproken door de Heere Jezus. Hij reisde naar Bethanië. Klein plaatsje in de buurt van Jeruzalem, waar hij veel was, want Martha, Maria en Lazarus waren met bijzondere banden aan de Heere Jezus verbonden en in hun woning vertoefde de Heere Jezus Christus graag en veel. En toen hij ver van dat plekje berichten kreeg dat Lazarus ziek was, was hij diep ontroerd en wist ook dat Lazarus sterven zou. En dan blijkt ook dat er juist op dat punt allerlei vragen zijn bij Martha en bij Maria. Zelfs ook in de kring van de discipelen. Waarom ging de Heere Jezus niet eerder naar Bethanië? Waarom heeft hij zich niet gehaast om Lazarus tijdens zijn kennelijk ernstige ziekte nog beter te maken? Maar het gebeurt niet. En Lazarus sterft. Zo kan ook bij ons de vraag wel eens bovenkomen. En ze zal misschien in deze dagen bovengekomen zijn bij de kleinkinderen, bij de kinderen, bij u, zuster Braber. Waarom mocht mijn man hier niet doorkomen? Ach, dat zijn vragen die zo te begrijpen zijn. Maar vragen waarop wij zomaar geen antwoord kunnen geven. Vragen die we met alle raadsels die er in ons hart kunnen zijn en alle verdriet, wat er ook op dit ogenblik mag zijn, moeten zoeken te leggen in de handen van de Heere. Heere, wij begrijpen alles niet. Maar u bent de wijze God die alle dingen doorschouwt en doorziet. En juist te midden van de vragen is het dan opmerkelijk dat de Heere Jezus deze woorden spreekt. Als Martha komt met haar vragen, Heere, waarom? Dan zegt de Heere Jezus, ik ben de opstanding en het leven. En dat is eigenlijk de kern van deze hele geschiedenis. Want de Heere Jezus heeft dit wonder van de opstanding van Lazarus verricht opdat hij zou laten zien wie hij is. Wij kunnen soms denken, waarom gebeuren zulke wonderen dan niet meer in onze tijd? Ach, daar zouden we het een en ander over kunnen zeggen, maar laten we dat vanmorgen maar laten rust. Eén opmerking. De Heere Jezus deed die wonderen tijdens zijn aardse leven. Niet opdat hij vanwege de bijzondere wonderen geëerd en geprezen zou worden. Want toch, de eer en de roem van mensen is hol en leeg. Maar hij deed die wonderen opdat hij zichtbaar zou laten zien wie hij is. Elk wonder van de Heere Jezus is een zichtbare preek als het ware. Maakt in daden en in zichtbare dingen duidelijk wat hij heeft willen zeggen. En vandaar dat het woord van onze tekst eigenlijk de verklaring vormt. De kern is van wat hier gebeurt. Ik ben de opstanding. Dat heeft de Heere Jezus in die geschiedenis die ons hier beschreven wordt willen laten zien. Ik ben de opstanding en het leven. En als we die woorden zo vanmorgen overwegen, dan komt toch wel met één bij ons naar voren de gedachte aan Paas. De Heere Jezus is met Pasen zelf in het graf geweest. Hij is gestorven enkele weken geleden op de Goede Vrijdag, hebben we dat samen in de kerk overdacht. Maar we weten ook dat hij niet in het graf gebleven is. Zoals hij hier Lazarus opwekte uit de dood, zo is hij zelf opgestaan op de Paasmorgen. En heeft daarin laten zien dat hij het graf en de dood en de macht van de zonde heeft overwonnen. En dat wordt hier ook duidelijk in deze geschiedenis. Iemand heeft geschreven, de opstanding van Lazarus is als het ware een profetie, een voorspel op de opstanding van Christus, wijst daarheen. Hij laat zien dat hij de opstanding is, dat wil zeggen dat hij de macht heeft over de dood en over het graf en over de zonde. Dat moeten we dus vanmorgen niet vergeten. Als u straks als familie en wij straks als vrienden onze overleden broeder ten grave dragen, dan zullen we over enkele ogenblikken staan op de dodenakker, te midden van al die graven van hen die ons zijn voorgegaan. Dan zullen we ook staan bij zijn geopende graf. En dat zal voor u als naaste familie en voor ons allen heel wat zijn. Maar zullen we dan niet vergeten dat bij het geopende graf het evangelie geopend mag worden, dat spreekt van de opgestane, van de paasvorst Jezus Christus, die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wat betekent dat dan, vraagt u? Wel, mag ik daar vanmorgen dan enkele dingen zomaar over zeggen? Dat betekent allereerst dat hij de opgestane is, de opstanding en het leven is, te midden van de werkelijkheid van de dood. Een oud spreekwoord zegt, midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Dat geldt voor ons mensen. Zoals u hier zit vanmorgen, of u heel jong bent, of al bejaard bent en misschien zelfs een hoge leeftijd hebt bereikt. Wij allen, zoals we hier leven, zijn aan alle kanten van de dood omvangen. Wij weten dat voor ieder mens dat geboren wordt, ook voor het hele kleine kind, ook voor het nog zo heel jonge achterkleinkind van u, zuster Braber, en van onze overleden broeder. De dood zal komen. Dat is een ontroerende gedachte. Dat welke leeftijd wij ook bezitten, wij zijn door de dood omvangen. Het sterven van broeder Braber onderstreept dat ook. Hoe sterk leek hij nog. En hoe onverwacht kwam het einde na die kortstondige, ernstige periode van ziekte. Zullen wij als jongeren en ouderen het niet vergeten. Wat de oude psalm ons telkens weer voorzingt. De dood wenkt ieder uur. Zullen we er in ons leven ook rekening mee houden dat wij sterven moeten? O, ik weet het, het zit in ons hart om de dood weg te schuiven. En zeker in de tijdgeest van de eeuw waarin wij leven, wordt de dood eigenlijk maar wat weggewuifd en aan de kant gezet. Maar wij worden er vanmorgen vanuit het woord van de Heere heel indringend bij stilgezet. U en jullie jonge mensen en ik. Wij zijn sterfelijke mensen, midden in het leven, door de dood omvangen. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, hoe komt dat eigenlijk, dat ons leven broos is en vergankelijk is? Hoe komt dat, dat wij sterven moeten? Ach, daar zijn in de loop der tijden allerlei antwoorden op gegeven. De Bijbel geeft het heel aangrijpende, eerlijke antwoord. Het feit dat wij sterven moeten heeft alles te maken met het feit dat wij zondaar zijn. Paulus schrijft in Romeinen 6. Het loon op de zonde is de dood. Dus het sterven is het gevolg van de zonde. Wij sterven omdat wij zondaren zijn. Dat verband mag u nooit losmaken. Omdat de Bijbel het zo ontzaggelijk duidelijk aan ons voorhoudt. En dan moet u ook maar niet vergeten, dat dat mee een van de redenen is waarom de Heere Jezus zo diep bedroefd was. Bij het graf van zijn vriend Lazarus. Hij die de opstanding en het leven is, snikt tranen wanneer hij het graf van Lazarus ziet. De mensen zeggen, dat kwam omdat hij hem lief had. En dat is ook waar. De Heere Jezus had Lazarus lief, zeker. Maar dat is niet de diepste reden waarom hij in tranen uitbarst. En de woorden in de oorspronkelijke tekst maken duidelijk dat de Heere Jezus diep bewogen en diep ontroerd is. Niet slechts omdat hij van Lazarus houdt, hem lief heeft. Maar omdat hij op dit ogenblik heel duidelijk ziet de bittere werkelijkheid van de dood en de bittere werkelijkheid van de zonde. Vergeet u het niet, de Heere Jezus was de heilige Zoon van God. En hij ziet hier de zonde en de gevolgen van de zonde bij dat graf zo schrijnend voor zich. En daarom is hij diep bewogen. Zijn wij ook wel eens bewogen over het feit dat we sterven moeten? En dat dat is vanwege onze zonde. Concreet en heel duidelijk gezegd, hebben we wel eens last van onze zonde. Verdriet over onze zonde. Is er wel eens een moment waarop we onze zonde voor de Heere belijden? En het zeggen met de woorden van die oude psalm, die velen van ons van de kinderjaren kennen, ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Kijk, dat is het wat de Heere Jezus Christus allereerst aanraakt en aanwijst in deze hele geschiedenis. De werkelijkheid van zonde en dood. En dan komen we vanzelf eigenlijk bij het tweede. Als dus de zonde en de dood werkelijkheden zijn die in ons leven met handen te tasten zijn. Hoe zal een mens van zijn zonde bevrijd worden? Hoe zal een mens door de dood heen toch leven? Dat zijn de vragen die hier worden aangestipt. En dat zijn levensvragen, familie en vrienden. Hoe worden wij van onze zonde bevrijd? Hoe zullen we rechtvaardig voor God worden, zegt onze oude belijdenis. Dat mag toch wel onze levensvraag zijn of onze levensvraag worden. Want door de zonde leven we zonder God, houden we geen rekening met God. De Bijbel zegt zelfs dat we van nature, dat is zoals we geboren zijn, vijanden van God zijn. Ontzaglijk. En als we zo doorleven en zo sterven, dan komen we om. En daarom is het zo dringend nodig dat we in dit leven van onze zonde bevrijd worden. Anders gezegd, tot bekering komen. Tot geloof komen. Want alleen in de weg van geloof en bekering zullen we van onze zonde bevrijd worden. En door de dood heen eeuwig met God mogen leven. En daarom is voor dit leven en voor onze eeuwige toekomst het allervoornaamste dat wij tot bekering komen en leren wat geloven is in Hem die de opstanding en het leven is. De Heere Jezus heeft het bij een andere gelegenheid tot diezelfde Martha en Maria gezegd. Eén ding is nodig in dit leven. En dat mag ik u doorgeven, dat moet ik u doorgeven. Bij alle andere dingen die onze aandacht vragen. Goede dingen en soms niet zo goede dingen. Is ten diepste één ding nodig en dat is bekering en geloof. O, laat dat als een krachtige roepstem in mogen zinken in ons hart en in ons leven. Het plotseling overlijden van broeder Braber wijst ons daarop als een roepstem. Je zou kunnen zeggen, zijn sterven is een klop op de deur van ons hart. Een bons op de deur van ons binnenste. Vergeet het niet, u moet sterven. En is het dan in orde tussen God en tussen u? Kent u de bekering? Kent u het geloof in de opgestaan? Ja, zegt u, wat is dat dan? Dat geloven. Zoals dat hier in de tekst onder woorden gebracht wordt. Die gelooft in mij zal leven. Ja, dat geloof is niet zomaar iets. Het is niet zomaar een godsdienstig gevoelen, een ontroering. Nee, het gaat dieper. Laat ik het vanmorgen maar eenvoudig zeggen met een woord uit de Bijbel. Weet u wat kenmerkend is voor het echte geloof? Wat staat in Psalm 40? Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. O mijn God, vertoef niet. Daar hebt u in één zin een omschrijving uit de Bijbel van het ware geloof. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Ik ben een zondaar, beleidt die dichter daarmee. Ik ben midden in het leven door de dood omvangen. Ik ben schuldig aan Gods geboden. Ik heb God bedroefd door mijn ongehoorzaamheid en onwil en weerbarstigheid. Maar toch, dat is geloof, te midden van mijn zonde en ellende mag ik de toevlucht nemen tot de Heere en weten dat Hij aan me denkt. Ja, dat is toch geloof. Weten dat God in Christus van mij af weet. En daar ervaar ik dan iets van. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. U kent me. U weet mij in uw gunst en in uw genade. En dan ook dat verlangen om de Heere meer en meer te leren kennen. O mijn God, vertoef niet, help mij, sterk mij. Wil u dat zwakke, vaak zo ingezonken geestelijke leven versterken door de kracht van uw genade? Ik ellendig, God kent mij. Heere, denk aan mij. Dat zijn zo die punten die de Bijbel zelf als vaste punten van het ware geloof noemt. O, als we daar nog niets van kennen. Of als dat dingen zijn die voor ons zo verhuld en zo moeilijk te bevatten zijn. Laten we toch onze knieën buigen en smeken, Heere. Leer mij wat bekering is. Leer mij wat geloof is. Want zonder geloof kan ik voor u niet bestaan en zonder bekering ga ik verloren. En dan staat er zo heel duidelijk in de tekst. dat de Heere Jezus Christus zegt tegen deze beide bedroefde vrouwen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Kijk, die eerste woorden, ik ben de opstanding en het leven, die hebben alles te maken met dat geloof en met die bekering. Want als de Heere Jezus de opstanding en het leven is, dan weten we, het is al even aangestipt, dat hij in het graf niet gebleven is. Dat hij de dood heeft overwonnen. Op de paasmorgen is het ons vanuit het woord gepredikt. En dat wil zeggen dat hij de dood, de koning der verschrikking, heeft overwonnen. Het wil ook zeggen dat hij de zonde heeft overwonnen. Dat hij het ongeloof heeft overwonnen. Dat hij de twijfels heeft overwonnen. Heel dat rijk van zonde en dood heeft hij als een triomfator aan zijn voeten gelegd op de morgen van de opstanding. En als er dan een jongere onder ons is of een oudere. Iemand die bedroefd is. En wiens hart verscheurd wordt door verdriet bij het overlijden van broeder Braber. Of mensen die misschien als kennissen en vrienden wel verdriet voelen, maar toch wat verder afstaan van de overledene dan de naaste familie. En als u zich afvraagt, hoe moet ik bekeerd worden? Hoe moet ik leren wat geloof is? Denk dan aan die woorden vandaag en de komende dagen. Ik ben de opstanding en het leven. Christus is bij machte om de vragen van uw hart te beantwoorden. Om uw schuld te verzoenen. Om uw zonde te vergeven. Om u, terwijl u zo ver van de Heere bent misschien. Terwijl uw hart onwillig is. Zo krachtig in het hart te grijpen. Dat u komen moet en komen wilt. En komen zult tot hem. Want hij heeft alle macht. Hij is de opstanding. En bij hem is het leven. Als u bij uzelf zegt, hoe moet dat? God leren kennen. Levensverandering. Leren geloven. Ik kan mezelf wel wat proberen te veranderen of op te knappen. Maar ach, dat is allemaal iets wat bij de handen afbreekt. Met mijn offers en met mijn goede werken kan ik voor God niet bestaan. Ik heb genade nodig. Wel, mijn beste vriend, dan is die genade bij deze Christus te vinden. Die het zegt, ik ben de opstanding en het leven. En denk dan maar niet klein van hem. Mensen kunnen soms denken, zou het voor mij nog wel kunnen? Ik ben al zo oud. Of ik ben zo zondig. Vergeet één ding niet, voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij kan u bekeren. Ook al bent u nog zo oud. En al is uw hart nog zo hard. En al hebt u nog zoveel zonde. En hij wil het ook doen. Want er is niemand bereidwilliger, zegt onze oude belijdenis, dan Jezus Christus. Om zalig te maken. Zondaar. En wat zou het een zegen zijn, als de roepstem, de zware roepstem van het overlijden, van uw man, vader, grootvader, van onze overleden broeder, als dat gebruikt zou mogen worden om mensen in het hart te grijpen. En mensen tot inkeer en tot bekering te brengen. Hij kan het doen, die de opstanding en het leven is. Kijk, en als hij, die de opstanding en het leven is, mensen bekeren kan en het geloof kan leren en dat ook doen wil, dan brengt hij niet alleen bekering en geloof mee wanneer hij tot het hart van zondige mensen gaat spreken. Dan is hij ook de zaligmaker die voor alle dingen zorgt. Want je kunt als je in verdriet en in rouw bent, met heel veel vragen toppen. Vragen over de overledene, vragen over de waaroms. Verdriet in je hart, omdat je vader, opa, overgrootvader, uw man moet missen. En dat zijn dingen die voor een mens niet te dragen zijn. Maar vergeet dan maar één ding niet. In alle verdriet en in alle vragen. De Heere wil meer zijn dan een vader. Staat in Psalm 103. Sommigen zullen hem kennen. Dat gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vreest. En als we dan alle eenvoud de Heere mogen zoeken en door genade iets van die bekering en dat geloof mogen leren, dan ga je ook ervaren, als vader weggenomen wordt, de Heere is nog meer dan een vader. En als een man wordt weggenomen, er staat in de Bijbel zo heel eenvoudig, de Heere is de man van de weduwe en van de verlaten. En daarom als je door het geloof in de vreze van de Heere het van hem mag verwachten, ach dan wil de Heere ook een man zijn voor de weduwe. Want hij brengt alles mee. En daarom laten we het in het verdriet en in de vragen van het hart bij hem zoeken. Want wie door genade het van hem mag verwachten en in hem mag geloven, zo sluit onze tekst af, zal leven. Dat is pas echt leven. Als je de Heere mag kennen. Als je mag geloven. Een aantal jaren geleden, toen ik nog in Canada mocht staan, sprak ik een oude man. Die op zijn 73ste jaar door de Heere bekeerd was. En hij is 79 jaar oud geworden en werd toen ziek. En dat ziekbed is zijn sterfbed geworden. En toen hadden we het daar samen over, toen hij nog redelijk goed was. Toen zegt die dominee, ik heb eigenlijk maar 6 jaar geleefd. Want 73 jaar heb ik de zonde gediend. Ook al ben ik voor heel veel grove en openlijke zonden bewaard. Maar toen de Heere in mijn leven kwam, dat is leven. 6 jaar geleefd. Maar, zei hij, als ik nou straks sterven ga, dan wordt dat 6-jarig leven wordt een eeuwig leven. Want wie in hem gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Kijk, als je dat eeuwige leven hier mag kennen door het geloof in de opgestane Heere Jezus Christus, dat gaat mee door de dood en door het graf heen. Gods kinderen sterven. En dat geeft verdriet, veel verdriet. Maar ze worden er zelf alleen maar beter van. Want wie in hem gelooft, zal leven. Eeuwig bij hem leven. De zonde te boven, het kwaad te boven, de ellende te boven, de ziekte te boven, de dood te boven. Zeg, zouden we daar niet naar zoeken en naar gaan verlangen? O, het is bij de Heere die de opstanding en het leven is te vinden en te verkrijgen. Jonge mensen, ouderen, zuster Brabe, familie. De Heere roept, ook in deze droevige ogenblikken, zie op mij. Die de opstanding en het leven ben. Want wie in mij gelooft, zal leven. Ook door de tranen van het verdriet heen, leven. Al ware hij ook gestorven. Amen. Willen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. We zeggen uw naam eerbiedig dank dat uw woord geopend mocht worden en dat we zo in alle rust samen mochten luisteren naar uw woord. Ach, wil u het zegenen. Wil u het als een roepstem gebruiken om ons te brengen tot bekering en geloof. Heren, we hebben het vanmorgen gehoord. Gij kunt het schenken. Gij die de doden opwekt. Ge kunt ook dode zondaren levend maken. Doe het ook aan ons. We bidden u, Heere, wil u heel bijzonder zijn met de naaste familie. Met de naaste familie van de overledene, we denken aan zuster Braber. Wil u haar uw genade schenken en uw kracht en uw troost. Heel bijzonder nu, nu we over enkele ogenblikken ons gereed maken om de laatste gang naar de dodenakker te gaan. Heere, wees u haar tot een sterke toevlucht. Schenk dat ook in de dagen die komen. Wil u, wanneer het verlies meer en meer ingaat zinken, haar ondersteunen aan de rechter en aan de linkerzijde. Denk ook, Heere, aan de kinderen. Ook zij moeten de droeve gang naar de dodenakker maken. Wil u met de dochters, de zoon, de schoonzoons en de schoondochter zijn en ook hen nabij zijn. Wees u met al de kleinkinderen, Heere. Ook nu zij het laatste zullen doen voor opa. Met hem naar zijn graf gaan. Heere, dat zij met alle verdriet en vragen het bij u mogen zoeken. En zou u zo dan willen geven kracht om dit laatste te doen. Maar bovenal genade. Om ook over het geopende graf en over de grafstenen van de dodenakker heen te zien. Heere, u bent er toch. U bent de opstanding en het leven. Heere, laat mij dat leven kennen. En als we er iets van mogen kennen, Heere, wil het vernieuwen. En onze ogen blijvend richten op u, die de levende zijt. We smeken het niet om iets van onszelf. Maar we vragen het alleen om Jezus wil, uit genade. Amen.
Geachte familie, wij willen deze plechtigheid beëindigen met het lezen van een gedeelte uit Gods woord en met name een gedeelte uit Prediker. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. Maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen. En de maalsters zullen stilstaan omdat ze minder geworden zijn. En die door de vensters zien verduisterd zullen worden en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat door de stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. En de amandelboom zal bloeien en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal zijn. En dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Zullen we eindigen met een gebed. Groot en heerlijk God, die de schepper en onderhouder zijt van alle leven, maar ook de gebieder over de dood. In deze ogenblikken mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Aan het einde van deze droeve plechtigheid, waar een geliefde man en vader aan de schoten der aarde is toevertrouwd. En waaruit ook blijkt wat wij gelezen hebben uit uw woord. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En wat is dat eeuwige huis, o Heere? Krachtens onze diepe val in Adam heeft de mens de eeuwige dood verdiend. Wij hebben tegen u op het hoogst misdaan. En de bezoldiging van de zonde is de dood, dat zegt u zelf in uw woord. En daarom het eeuwige huis waar de mens, ieder mens van nature naartoe gaat. Dat is op die eeuwige plaats zo eindeloos en altoos van u verwijderd. En Heere, ach, als het daarmee zou eindigen, dan was het een verloren, hopeloze zaak. Maar nu spreekt uw woord ook van de mens, Jezus Christus, die het huis zijns vaders heeft verlaten, om als mens hier te lijden en te sterven op aarde, voor arme verloren zondaren, en door een weg van lijden en sterven, maar ook opstanding, heeft hij voor de mensen die niet waardig zijn dat zij ooit nog een huis bij God zouden ontvangen, heeft hij een plaats bereid. Hij zei hetzelfde in zijn discipelen. Ja, gij, o gezegende Heer Jezus, hebt het uw discipelen voorgehouden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen anders. Zo zou ik het u gezegd hebben. En dat, omdat hij ook de opstanding en het leven is. O Heere, nu smeken wij in alle ootmoedigheid van u. Zou u al datgene wat deze dag, deze morgen vanuit uw woord tot ons gekomen is, nog laten schijnen als een licht boven de duisternis van droefheid en smart en donkerheid van de dood. Ja, dat door uw geest uw woord nog geheiligd mocht worden aan het hart van ons allen, voor het eerst nog bij vernieuwing, voor de jongste die hier aanwezig is, en voor de oudste, omdat wij hier in dit leven mogen leren kennen als een ellendige de toevlucht tot u, de levenden, drie enige God, om behouden te worden van die straf van dat eeuwige huis ver buiten u. Maar dat wij schuiling mogen vinden bij uw werk, en bij u, o gezegende Heer Jezus Christus, die een ander huis als mens verworven hebt, en nu aan u de rechterhand uws vaders, als de verhoogde koning, maar ook als de priester en voorbidder zijt, om voor een ellendig volk hier op aarde te bidden. Vader, ik wil niet dat zij in het verderf dalen. Ik heb verzoening voor de zulken gevonden. O, dat bijzonder, zij die nu het weduwenkleed moet gaan dragen, dit mag ervaren. Als zij straks bij haar woning zal komen in eenzaamheid, ach, als zij in haar woning zal treden, wat zou het dan een grote genade zijn, als zij u daar mocht ontmoeten. Als degene die een man der weduwe wil zijn en die gezegd heeft in uw woord, voor de weduwen bijzonder, indien ze enigszins tot mij zullen roepen, ik zal hen horen. O Heer, wil haar dan op hem brengen en bijstaan in al de moeilijke tijd die voor haar staat. En dat haar verwachting maar van u den Heer alleen mag zijn. Gedenk ook de kinderen en de kleinkinderen, ja de ganse familie, jong en oud. Breid uw vleugelen nog over hen uit en goede naar uw welbehagen. Dat zij het alleen maar van u den Heer mogen verwachten. Nu dan, o Heere, mogen wij dan zo hen te samen neerleggen aan de voetbank van uw heilige voeten. Verder kunnen wij niet, maar meer hoeft ook niet. En als zij daar mogen liggen in de weg van het gebed, zoudt u dan op hen neerzien, willen zien, in gunst van boven, aan hun nog genadig willen zijn, op te wijzen en naar de weg die u weet dat goed voor hen is. Dat smeken wij van u alles, niet omdat wij het verdiend hebben, want wij hebben alles verbeurd en verzondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar mogen wij onze smeking nog voor u neerleggen. In die ene naam en op grond van die ene naam die gij toch altijd hoort, en verhoort die naam, zo heilig, groot en goed, de Heer Jezus Christus, en dat zijn bloed en zijn gerechtigheid dierbaar mag worden voor ons allen, want dat bloed dat heeft zo'n eindeloze waarde, dat verandert al ons wee, ook door de zonde, ook de wee van smart en verdriet. Dat bloed dat verandert alles in een eindeloze waarde. Het verandert al ons wee in wel. Wil het nog doen, om Jezus willen, uit genade. Amen.